sail. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 8, en daarvan de versen 1 en 4. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? Gij die de glans van uw majesteit hebt boven lucht en hemelen uitgebreid. En ook het vierde vers, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Psalm 8, de versen 1 en 4. Thank you. Gemeente, onze schriftlezing is vanavond uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 10. Daarvan de versen 24 tot en met 33. Matteüs 10, vers 24 tot en met 33. Vooraf doen we belijdenis van ons christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Verder wezen wij uit Matteüs 10 van vers 24 tot en met 33. De discipel is niet boven de meester, noch de dienstknecht boven zijn heer. Het zij de discipel genoeg, dat hij wordt gelijk zijn meester en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij de heren des huizes, Beelzebul hebben geheten, hoeveel te meer zijn huisgenoten. Vrees dan hen niet, want er is niets bedekt, het welk niet zal ontdekt worden, en verborgen het welk niet zal geweten worden. Hetgeen ik u zeg in de duisternis, zeg het in het licht. Hetgeen gij hoort in het oor, predik dat op de daken. En vrees niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vrees veel meer hem die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. Worden niet twee musjes om één pensken verkocht? Niet één van deze zal op de aarde vallen, zonder uw vader. En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld, vrees dan niet. Gij gaat vele musjes te boven. Een ieder dan, die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laten we de Heer bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, grote en heilige God, het is uw goedheid dat u ons aan de avond van uw dag opnieuw samenbrengt in uw huis. Het is uw goedheid dat wij mochten zingen van uw heilige naam. En wij bidden u, Heere, mag dat lied in waarheid gezongen zijn, in waarheid opklimmen tot u. En dat is wel een wonder. Wij zijn uw maaksel, Heere. U weet wat van uw maaksel is te wachten. Hoe klein van moed, hoe zwak wij zijn van krachten. Dat wij stof van jongs af zijn geweest. Wat is de mens? Het is de mens, Heere, dat wij hier vanavond samen mogen komen in uw huis. Dat u nog de deuren hebt doen opengaan, we onze plaats mochten innemen, uw woord mochten horen. Wat is de mens, Heere, dat u ons het leven geeft zoals we hier mogen zijn of meeluisteren in Acacia of op andere plaatsen. Wat is de mens, Heere, dat u nog wilde omzien, dat u nog wilt nalopen, ook vanavond met uw goedheid. dat u spreekt van een weg die u wilde openen. Een weg die u uitgedacht heeft in de hemel. Dat is de mens dat gij zijner gedenkt. Met uw gunst, Heere, wij bidden u om die gunst, om die genade. Genade zo ongediend. Dat maakt genade zo'n wonder, genade zo groot. Maar ook zo nodig, Heere, toon ons dat we die genade niet missen kunnen. Voor het eerst werkelijk, om als klein en nietig mens voor uw aangezicht te verschijnen. O Heere, wanneer u ons daagt voor u, wanneer u met uw woord ons hart, ons leven openlegt, waar zijt gij, waar ben je, wat is dan de mens, dan hebben we geen plaats om te schuilen, dan hebben we geen woord om terug te zeggen, dan hebben we geen dingen om te doen om ons leven te verbeteren. Heere, toon ons zo onze verlorenheid, onze kleinheid. Toon het werkelijk, Heere, zodat we u niet missen kunnen. Toon ons, Heere, in uw gunst, dat wij mensenkind, Adamskind zijn gevallen van u, vijand geworden van u, ver van u vandaan. Toon ons, Heere, maak ons eerlijk en waar voor uw aangezicht, door die opzoekende liefde, dat is die liefde waarmee u dat mensenkind een mens gedenkt. O Heere, we bidden u, wil zo opzoeken. En wil spreken van uw genade, genade voor recht. Genade door recht. Doordat u ons ook plaatst voor die rechterstoel. Heere, wie kan dan bestaan? En dan kunnen we zoveel vonden vinden, zoveel uitvluchten zoeken. Maar ten diepste, Heere, zijn wij toch mensen voor uw aangezicht, ook vanavond. Dan is er niets waarachter we ons kunnen verstoppen. Niets van onze werken. Niets van wat geweest is. Heere, dan zijn we verloren zondaren voor u. Het is alleen genade. Genade die bewaren, genade die verlossen kan. Heere, we bidden u dat we zo mogen uitzien. Zo mogen bidden, smeken, aankleven aan uw genadetroon. Om die gunst waarmee u uw mensenkind bezoekt. O, dat heeft u van eeuwigheid willen doen. U heeft uw zoon naar deze aarde willen zenden. Dat heeft hij op zich willen nemen, zo gewillig. Hij is zijn weg gegaan, veracht door mensen. En wij hebben hem niet geacht. Heere, toon het ons dat wij ten diepste vijanden van u zijn. Van hem, van genade, van vrije genade. O Heere, doe ons hem aanlopen, aankleven. Doe ons u aanlopen, aankleven. Uw genadetroon. U niet missen te kunnen. U nodig te hebben. Voor ons hart, voor ons leven. En dan spreekt uw woord. Dat derde gebod ons vanmiddag van de heiligheid van uw naam. Dan is uw goedheid verspreid over al uw werken, maar ook uw heiligheid. Dan is uw naam wie u bent, wat u doet. Dan bent u zo heilig, Heere. Leer ons wat dat betekent voor ons bestaan. En leer ons, Heere, van die ene weg tot zaligheid. In uw Zoon, die middelaar, om hem nodig te hebben. Om uit hem te ontvangen dat hij verschijnt, dat hij de eerste is, zo verrassend, dat hij komt. Zie, ik ben uw heil alleen. Heere, wil zo opstaan over uw kinderen, wil onderwijs geven ook uit uw woord, wil nieuwelingen toebrengen, wil ons bestaan zo voor uw ogen ordentelijk stellen, dat we zien zoals u ons leven ziet, iets daarvan. Dat wij wegen, hoe u ons leven weegt, iets daarvan. In die weegschaal van uw heilig recht. Heere, wie kan dan bestaan, maar ontferm u over ons. Bezoek ons in die Zoon van uw liefde. Mag zo uw gunst verheerlijkt worden in het midden van de gemeente. Dan weet u wat we nodig hebben. We bidden voor onze jonge mensen. We bidden voor een leven dat wel in deze wereld is. Maar ook dat het niet alleen maar in deze wereld is. En vooral ook dat het niet van deze wereld is. Uw woord spreekt daarvan wel in de wereld, maar niet van de wereld. En u weet ook hoe moeilijk dat is, ook voor onze jongeren. Hoe de wereld opdringt. En hoe de wereld zo dichtbij komt, ieder moment. Heere, geef ook rust. Momenten van rust in het leven. Geef ja te zeggen tegen uw woord, uw dienst. En wil daar alles voor geven wat nodig is. Niet in eigen kracht. U nodig te hebben, uw genade. Geef nee te zeggen tegen alles wat van u afhoudt en van u wegtrekt. Wil dat onze jongeren geven, onze ouderen, ieder van ons. Wil nabij zijn, Heere, in moeite en verdriet. We dragen de zorgen, de noden van de gemeente u op. U weet van ziekte. U weet van de rouw. Wil daarin ondersteunen. Elkaar ook op doen dragen aan uw troon. Wees nabij, Heere, in moeite, psychisch lijden. In banden van verslaving. In banden van de zonde. Of in banden van machten die sterker zijn dan wij. Wil nabij zijn, Heere. En daarin ook een gebed geven tot u, de God, die zoveel machtiger zijt. Wil u nabij zijn, Heere, in noden, ook naar de geest, psychisch lijden. Wil daarin verlichting geven. En doen opzien naar die medicijnmeester. Die man van smarten. Die verstand heeft van smarten, van moeite en verdriet. En op de bodem van alle smarten peilt de zondensmart. En toont wat zonde is, wat zonde doet. En die zelf zich wilde geven. Tot een rantsoen, een loskoopprijs voor velen. Om hem nodig te hebben, hem werkelijk nodig te hebben in alle dingen. Mag zo lijden geheiligd worden, kruisen gedragen worden, achter hem aan geheiligd worden, om op hem te mogen zien, dat is wel een wonder. Dat is genade. En wilt u in dat alles, in moeite en verdriet ook ondersteunen, nabij zijn, opdat wij het in uw handen geven. Wil zijn, Heere, met de gezinnen, met opvoeders. Wil zijn met de huwelijken. Die paradijsbloem, waar ook zoveel op afkomt. Die parel, die band van liefde en trouw. Wilt u die ook bevestigen, Heere? En een waarmaker zijn van uw woord. Dat toch ook zegt dat u de gehuwde nabij wilt zijn. Ook wanneer zij het allerminst verwachten, wil nabij zijn. Ook in gebrokenheid, in gezinnen, in families. Geef, Heere, herstel waar dat mogelijk is. Geef een buigen voor u, dat iets van die gestalte in ons mag zijn, die ook in Christus Jezus was. Dat is wel een wonder. Dat is wel genade. Genade in oefening. Heere, maar u bent toch een God van wonderen. Heere, wil nabij zijn, zo in alle moeite. We gedenken onze overheid over ons gesteld, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Ons vorstenhuis, wat met onze koning en koningin zijn. Ook met prinses Beatrix, die haar verjaardag mocht vieren. En die de kroon der grijsheid mag dragen. Zegen haar ook in haar hoge leeftijd. En wil u haar God zijn, zoals u in het voorgeslacht zo krachtig wilde tonen. Dat u de God der vaderen wilde zijn, de machtige, de potentaat der potentaten. Zo doen buigen ook de knie der sterken voor u, de God vol majesteit. Heere, gedenk ons zo ook deze avond. Wil met u volk Israël zijn, de beminden om der vaderen wil. Wilt u in Abraham de volken zegenen? Ja, Heere, daar heeft u toch uw zoon voor willen schenken. Mag iets van die zegen ook ervaren en ontvangen worden. Mag het zijn heel persoonlijk nu vanavond. Op andere plaatsen. Overal waar uw woord gebracht mag worden, waar met uw dienaren zijn. Ouderlingen, studenten die voorgaan. En ook vanavond onder ons. Dat is niet verdiend. Heren, we hebben het niet verdiend dat u neerdaalt met uw gunst, met uw geest. Maar we kunnen niet zonder. En Heren, mag zo ons gebed in ootmoed, in werkelijke ootmoed, in werkelijke afhankelijkheid tot u zijn. Dat het niet om mensen gaat, niet om woorden van mensen, maar om uw woord. Om uw woord dat zo krachtig is in uw hand, wanneer u uw geest daaraan paart. Heren, geef dan dat het om u alleen gaat, ook vanavond in het midden van ons. Wil dan woorden geven om te spreken, dan is het maar doorgeven. Wil harten schenken die opmerken, de opening van de harten, zoals u dat alleen maar kunt. Gesloten harten die nooit voor u geopend zijn, openen. En waar u gesproken heeft, wilt u het opnieuw doen. Tot eer, Heren, van uw grote naam alleen. Doe het dan, Heren, niet om iets uit ons, maar om uwentwil. Om uw grote naam, uw heilige naam, dat die verheerlijkt en geheiligd worden. We bidden u dat in de vergeving van zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 15 en daarvan de versen 1, 2 en 4. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot? Dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion mogen bewonen. Het tweede vers, die in zijn wandel zich oprecht en wars betoont van valse streek. En ook het vierde vers, wiens oog verworpenen veracht, maar hen eerbiedigt die God vrezen. Psalm 15, de versen 1, 2 en 4. Intussen zal er worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de kerk, de tweede voor de diaconie, en de derde voor aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. De Heere, zegenen u en uw gaven. gemeente aan de orde van behandeling. Van ons troostboek, de Heidelbergse Catechismus, is zondag 36. We willen die samen lezen, zondag 36. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren, nog misbruiken. Nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat Hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over degenen vertoort die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Ja, gewisselijk, want er is geen groter zonde, nog die God meer vertoort dan de lastering zijns heilige naams, waarom hij ook die met de dood te straffen bevolen heeft. We willen vanavond stilstaan bij het gebruik van Gods heilige naam. In de eerste plaats wat de Heere eist. In de tweede plaats bij wat een verkeerd gebruik is. En in de derde plaats bij wat een goed gebruik is. Het gebruik van Gods heilige naam. In de eerste plaats wat de Heere eist. Vraag 99, wat wil het derde gebod? En ook vraag en antwoord 100, waar die vraag en dat antwoord spreken over de toorn van de Heere, over de zonde tegen dit gebod. Dus wat de Heere eist, ons eerste punt. Ons tweede punt, een verkeerd gebruik. En dan zien we vooral vraag en antwoord 99, het eerste gedeelte van het antwoord, dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren, nog misbruiken. Nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En tenslotte ons derde punt, een goed gebruik, waar we daar verder over lezen in antwoord 99. Wat de Heere eist. Het derde gebod, dat plaatst ons in het vervolg van het stuk van de dankbaarheid. Het is niet de eerste keer dat de geboden behandeld zijn in ons leerboek en troostboek. Hier wel in het stuk van de dankbaarheid, gebod na gebod. En bij dit derde gebod zelfs twee zondagen over dit ene gebod. Maar al eerder is de wet behandeld. Dat is heel in het begin van de catechismus gebeurd. Dat is gebeurd net na die eerste zondag, die samenvattende zondag, die vraag naar onze, naar uw, mijn, jouw enige troost, beide in leven en sterven. Een troost, want een mensenhart zoekt troost. Zoekt onderwijs. Een mensenhart weet van verlorenheid. Van gebrokenheid van dit leven. Maar doorgrondt niet ten diepste wat ons bestaan werkelijk stuk maakt. Gebroken maakt. Breekt. Doorgrond dat niet ten diepste, want wij missen wel werkelijke troost vanuit onszelf, maar we doorgronden niet wat de oorzaak daarvan is, wat we werkelijk missen. Kan er over troost gesproken worden, dan moet je wel weten wat je verdriet is. Hoe zou verdriet gekweld en getroost kunnen worden wanneer we niet weten wat de oorzaak, de diepte ervan is. En begrijpt u daarom eens direct naar dat zo rijke antwoord in die eerste zondag. De vraag, waaruit kent gij uw ellende? En dan komt de wet. Voor de eerste keer aan de orde. In ons leerboek. In die allereerste zondag waarin het begint over onderwijs, werkelijk onderwijs. Dat wij werkelijk nodig hebben. En weet u, niemand van ons zit vanavond op dat onderwijs te wachten. Dat zegt de dominee nu. Niemand van ons. Ik bedoel vanuit onszelf, niemand. Er is echt een wonder van genade nodig om dat onderwijs nodig te hebben. En daarom is het een wonder dat de Heer ons vanavond samenbrengt in zijn huis. En dat Hij wil spreken vanuit zijn woord over wat nodig is tot zaligheid om deze troost werkelijk nodig te hebben. Werkelijk te begeren. Werkelijk te ontvangen. Hoe? Hoe kent gij uw ellende? Door de wet van God. Dat zijn de 10 geboden. En dat is alles wat van de Heere komt. Waar de glans van zijn heiligheid over ligt. En in het bijzonder in die 10 geboden. Ze zijn vanmorgen u voorgehouden. Zoals iedere zondag. En zitten wij vanavond op onderwijs over die wet te wachten, heel eerlijk. Ik hoop wel dat het zo is. En dat kan. Dat kan ook met ons natuurlijke verstand. En dat is ook wel de weg hoe de Heer wil werken. Waarin Hij mensen onder zijn woord brengt. Dichtbij zijn woord brengt. Waarin Hij de Bijbel opent in onze levens. Dat is wel de weg waarin de Heer dat wil doen. Je Bijbel nooit dicht laten, jongens. En niet laten wegdrukken door die informatiestromen, die prikkels die altijd om ons heen zijn. Maar stil worden voor de Heer. De vrees des Heeren, die maakt rijk. Een leven dichtbij Hem, dat wil Hij gebruiken. Staat in de Bijbel. Daar mag je je vinger bij leggen. Zoek maar in je Bijbel, waarin dat staat, Spreuk. De vrees des Heeren, die maakt rijk. En Hij voegt er geen smart bij. En toch is het wel zo, als de Heer dat onderwijs gaat gebruiken, als Hij de Bijbel gebruikt, als Hij zijn wet gebruikt om dat te leren wat zijn gebod is, zijn wil is, hoe heilig Hij is. Dan komt er wel smart in je leven. En dan leer je dat je daar dus ten diepste niet op zit te wachten. Dat is wat ik bedoel. Dat je ten diepste een vijand bent van de Heer. Dat geeft wel smart. Wel verdriet. Dat geeft droefheid. Droefheid over de zonde, over een verloren leven. Daar gebruikt de Heer zijn wet voor. Zondag 2 zegt dan zo heel treffend, dat is de wet. In wiens hand? In de hand van Christus. Die profeet, die grote profeet, meer dan Mozes, die het woord God zelf is en dat woord ook toepast. En dan ons leven openlegt voor de Heer. De wet in de hand van Christus. En dat is heel scherp. Dat is een wet en een woord zo scherp. Scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Hebreeën 4. En het dringt door tot in het binnenste van je hart. De kern van je leven. Die plek ook waar je wilde verstoppen voor de Heer. De wet in de hand van Christus brengt aan zijn voeten. Dat ontdekt ons. Dat laat ons iets zien van hoe de Heer ons ziet. Dan bladert de Heer door ons levensboek. Heeft u zo vanmorgen naar die wet geluisterd? Hoe was mijn dag, mijn week? Voor uw heilige aangezicht. Waar zelfs mijn hart mij aan moet klagen. Niemand staan kan in dat gericht, Psalm 143. Uitgewerkte verloren zondaar. Het troostboek, dat wel. Langs deze weg. Hij voegt er geen smart bij, die vrezen des Heren. Waarom niet? Omdat dit de weg is waarin de Heren die grootste troost die een mens ontvangen kan. Die een mens zo nodig heeft, maar dat niet ziet vanuit zichzelf. We zijn er zo blind voor. Maar door die opening van onze ogen, die opening van ons hart dat gesloten was. Het levend maken van ons hart dat zo koud, zo dood was, gevangen in zonde en in misdaden. Hij maakt het levend. En dan komt er die droefheid. Droefheid naar God. 2 Korinthe 7. Wat doet die droefheid? Dat is een andere droefheid dan die van de wereld is. Die maakt je heel ongelukkig. Dat is echt waar. Er zijn mensen onder ons die dat heel goed weten. Dat de droefheid der wereld je heel verdrietig, heel ongelukkig maakt. Hou je niets aan over. Dat is als die verloren zoon. Daar heb je niets aan. Dat is varkensvoer. Dat is onrein. Dat maakt je onrein. En dat laat je leeg achter. Dat toont de wet. Maar de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat is de wet in het stuk van de ellende. En nu vandaag in het stuk van de dankbaarheid. En wanneer de catechismus spreekt over de wet, dan is dat anders dan het onderwijs op school. Als jij op school een klas hebt afgerond, veel repetities gemaakt, proefwerken of tentamens, dan heb je iets afgesloten. Dan ben je overgegaan. En dan komt de meester, de juf, de docent niet op terug. Dat is afgerond. Bij de catechismus is dat anders. Onderwijs gaat mee. Een leven lang. Ontdekkend van de wet. Maar nu vanmiddag, vanavond, over de derde gebod en het stuk van de dankbaarheid, ook dit. Een leer, een leefregel. Een leerregel die ook een leefregel is. Voor een leven voor Gods aangezicht, om die te doen. Berijm de 10 geboden, laatste vers, uit dankbaarheid. Maar die scherpte van de wet, dat nemen onze onderwijzers wel mee. Omdat ze weten, we zijn zo onverbeterlijk. We hebben dat iedere keer weer nodig, die spiegel van de wet. Maar ook die vraag, Heren, wat betekent uw gebod? In mijn doen, mijn spreken, mijn zwijgen, mijn luisteren. Dat zijn vragen die zo spelen als we dit derde gebod horen, hoe de catechismus daarover spreekt. In al ons doen en laten. Maar eerste plaats, wat eist de Heer in het derde gebod? Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Het spreekt over de naam van de Heer. De naam is wie je bent. Als iemand jouw naam noemt, dan weet je onmiddellijk, dat ben ik. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. De Heer heeft ook een naam. Hij heeft vele namen. Daarmee wil hij zich bekend maken. En die mag je niet op iedere manier gebruiken, zo zegt de Heer. Niet ijdelijk, niet leeg. De naam is wie hij is. En als jouw naam over iemands tong gaat, op een lelijke manier, dat vind je heel erg, dat doet je pijn. En zelfs wanneer je moet zeggen, ja, misschien gaf ik er wel een beetje aanleiding toe ook, dan wordt dat die pijn niet minder, dat doet pijn. Dat is erg. Dat voel je. Hier zegt de Heer, gij zult van die heilige berg, die vervuld was van zijn heiligheid, die beefde toen hij kwam en sprak. Hier zegt de Heer, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Hij die alleen maar goed is, die nooit zonde heeft gedaan, daar mag je geen kwaad, geen ijdel, geen leeg woord over spreken. Gij zult. Dat vraagt de Heer van ons. De naam des Heeren, uw God. Dat is die God van Sini. Israël was verzameld rondom de berg. En tot ieder persoonlijk sprak de Heer. De naam des Heeren, uw God. Waren al die Israëlieten dan bekeerd? Nee, dat bedoelt de Heer er niet mee. Maar wel dat hij er recht op heeft. Recht doordat hij hen plaatste in de bediening van zijn woord en van zijn verbond. Dat hij sprak over zijn naam in het midden van Israël. Ik ben heilig in het midden van u. En ik heb recht op uw leven. Geldt voor ieder mens. En in het bijzonder wel van kerkmensen. Die zoveel horen, zoveel weten van wat de Heer zegt. Ik heb recht op uw leven. De naam des Heeren, uw Gods. Zijn naam, waarmee hij zich bekend maakt door de Bijbel door. Zoveel namen voor de Heer. Hij sprak tot Abraham. Uw loon, uw schild, zeer groot. Hij sprak tot Mozes in de brandende braambos, begin van Exodus. Mozes zag die braambos branden en niet verteren door de schoenen van uw voeten. De plaats waarop je staat is heilig. En toen sprak de Heere, wie hij is, wie hij was. Wie hij zijn zal. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben de eeuwige. De God die altijd leeft van eeuwigheid en tot eeuwigheid. De God die in zijn raad een weg van heil heeft ontsloten. In zijn welbehagen. Neer wilde dalen, ook op Sini. Om daar zijn wil, zijn naam, zijn woord bekend te maken. Die gewezen heeft, ook door Mozes, op die ene weg tot zaligheid in zijn Zoon. Christus Jezus, een heilige naam. Al de namen van de Heere, daar ligt heiligheid over. Een glans van heiligheid. Wij kunnen ons niet zo goed voorstellen wat heiligheid is. Hoe komt dat? Nou, dat weet je pas goed wanneer de Heer iets echt laat zien van wat heiligheid is. Ik bedoel, als je nog nooit sneeuw hebt gezien, hoe kun je dan uitleggen aan iemand wat sneeuw is? Dat weet je pas als je het ziet. Met je eigen ogen. De reinheid, een witte wereld, bedekt door sneeuw. Zo wit, glanzend als de zon daarop schijnt. Veel witter, veel glanzender is de heiligheid van deze naam. In alles. Want zo is de Heer. En gemeente, dat net zoals je van sneeuw pas weet wat sneeuw is wanneer je het gezien hebt. Zo weet je van deze heiligheid pas wanneer je daar iets van ziet, van leert zien. Wat wil het derde gebod? De naam des Heren niet ijdelijk gebruiken, die heilige naam van God. Je leert pas werkelijk zien hoe heilig de Heer is wanneer hij iets van die naam bekend maakt. De naam is, jouw naam is wie jij bent. De naam van de Heer is wie hij is. Zijn eigenschappen. Als jij jouw naam noemt, dan stel je je misschien wel eens voor, dat doe je misschien wel eens. Vast wel. Ik ben en dan noem je je naam. En waar je dan op school zit. En misschien wel iets over wie je bent, wat je graag doet. Eigenschappen. Bij de naam van een mens kunnen eigenschappen horen. Een aardige jongen. Een vriendelijk meisje. Een sterke man. Een lieve vrouw. Maar weet je wat het is met eigenschappen van ons mensen? Daar zit altijd nog wel iets aan van wat niet helemaal goed is. Dat komt door de zonde. Dat is met de eigenschappen van de Heere niet. Die zijn volmaakt en volkomen. Daarom noemen we ze deugden. Daar zit niets in wat niet deugt, bij ons mensen wel. Altijd iets ondeugends, iets wat ondeugt, wat verkeerd is. Gods namen zijn zijn eigenschappen, zijn zijn deugden, zijn heiligheid is blinkend en volkomen. En als de Heer daar iets van toont in ons leven, dan beef je, Heer, ik zo onheilig, ik zo onrein. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Gebruiken wil zeggen, opheffen. Zoals je een vlag opheft. Toen ik de eerste keer over deze zondag sprak, dat was nog in mijn studententijd. En toen reed ik op de zaterdag daarvoor in Zeeland. En langs de weg, langs de snelweg, zag ik een enorm hoge hijskraan met daaraan een grote vlag, een Nederlandse vlag. Tientallen meters groot, die vlag. Toen moest ik denken aan dit woord. Gebruiken als opheffen. Bleek later dat prinses Beatrix daar op bezoek was geweest. En ter gelegenheid daarvan werd de Nederlandse vlag heel hoog verheven. Zo zegt de Heere, mijn naam mag verheven worden, mag gebruikt worden. En mag licht vallen op de heiligheid, de hoogheid van mijn naam, van al mijn eigenschappen. Mijn goedheid. Mijn recht. Maar dan wel volkomen. Zoals ik dat wil. En gemeente, als we dan iets zien van die heiligheid van de Heer. Dan zie je je onreinheid. Zoals die eerste voetstappen in de sneeuw. Alles bederven. Dan komt het vuil van mensenvoeten op dat witte kleed. Zo toont de Heer onze leegheid, onze verlorenheid, onze onreinheid tegenover zijn heiligheid. Onze onwaardigheid tegenover zijn goedheid. Onze schuld tegenover zijn recht. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. En dan stelt vraag 100 daarover. Het is zo'n erge zonde wanneer wij die naam toch verkeerd gebruiken. Het zij door vloeken, door lasten. Het zij door niet te spreken wanneer anderen die naam misbruiken. Er is geen grotere zonde die de Heere meer vertoont dan de lastering van zijn naam. Waarom is dat? Waarom is er geen grotere zonde die de Heere meer vertoont? Twee dingen. Eerst is, dat heeft wel met ons allemaal te maken. Dat is het wonder ook van vanavond, dat we van de Bijbel mogen horen. En vanmorgen mocht u dat ook horen. En daar spreekt de Bijbel zondag aan zondag over Gods heilige naam. En als wij die naam dan ijdel gebruiken, leeg gebruiken, oppervlakkig gebruiken, verkeerd gebruiken, wat gebeurt er dan? Als jij met je vriend, je vriendin spreekt over iemand anders en je zegt dingen die misschien wel waar zijn, maar lelijk zijn, niet het goede bedoelen voor die ander. Wat gebeurt er dan als je dan de volgende keer die jongen of dat meisje tegenkomt? Dan ga je anders over die persoon denken. Hoe komt dat? Heb je zelf gedaan. Je eigen woorden. Die maken afstand. Dat is de eerste reden. De Heere zegt, wie mijn naam ijdel gebruikt, die brengt het oordeel over zichzelf. Als wij verkeerd, leeg, oppervlakkig, niet gefundeerd op Gods woord, onheilig, onzuiver, ook een verkeerde leer, een oppervlakkige leer, ons gevoel tussen de Bijbel en onszelf plaatsen, ik vind en ik wil, niet naar de Heere luisteren, dan staat dat echt tussen ons. Dan brengen we een oordeel over onszelf. Dan zetten we de Bijbel op afstand. Gods woord op afstand. En dat is heel erg. Dan doen we tekort aan wat en wie de Heer is. Zijn naam, zijn heerlijke, zijn heilige naam. Dus dat is het eerste. En die andere reden is deze. Dat die naam zo heilig is. Dat iedere belediging, iedere aantasting van die heilige naam verschrikkelijk is. Er is geen grotere zonde die de Heere meer vertoont. Een smet werpen op die naam. Daarmee doen we tekort aan de heiligheid van de Heere. En daar kan de Heere niet anders dan over toornen. Hoe komt dat? Omdat de Heer zo goed is. Alleen maar goed. De zonde kan voor de Heer niet bestaan. En zo brengt dit derde gebod ons. Dat hoop ik. De wet in de hand van Christus. Voor de voeten van de Heer. Wie heeft nooit een verkeerde gedachte? Een verkeerd woord? Te veel? Of een goed woord te weinig, gesproken, gedacht over de Heer. En daar toont de Heer verschrikkelijk over. Gemeente, dat maakt ons zondaren voor God. De wet in de hand van Christus. Dat maakt ons schuldig. En voor wie dan? Voor een God die heilig is. En rechtvaardig. De Heer kan niet van zijn recht stappen. Dan zou hij geen God meer zijn. Dus als hier in antwoord 100 staat, die God meer vertoornt, dan rust daar de toren van de Heer op ons allemaal, op en onder de kansel, ijdel spreken. Een grote zonde. Schuldenaren voor God. Heere, is er dan genade mogelijk? Genade voor zo een. En ik hoop dat de wet daar brengt, ook het onderwijs in deze wet. In dit gebod. En dan is dat grote wonder dat die heilige God zijn naam bekend wilde maken. Ook in dat neerdalen. Boven Bethlehem. Waar hij David heeft opgezocht. Een held verkoren. Waar de hemel open ging. En de engelen zongen van de heerlijkheid van die naam. Daar zorgde de Heer zelf voor. Geen mens zong. De wereld zweeg dood in zonde en misdaad. De hemel zong tot eer van die naam. In mensen een welbaar. De Heere opende een weg. Een God die heilig is. Toch heilig wilde zijn in het midden van u. Alleen daar waar de bediening van de verzoening is. Daar daalde hij neer, waar de ark is. Daar was zijn aanwezigheid, de Shechina. Waar hij in zijn verborgenheid, zijn heerlijkheid zich tonen wilde, bekend wilde maken. Aan Mozes, aan het volk Israël en ook zo heel persoonlijk. Ook vandaag aan schuldigen en aan verloren. Aan mensen die zich leren kennen als een zondaar tegen Gods geboden, tegen al Gods geboden. Ons tweede punt, een verkeerd gebruik. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam Gods niet lasteren, nog misbruiken. Nog ons met ons stilzwijgen en toezien, zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. Een verkeerd gebruik. Misschien heb je op vakantie wel eens een lange wandeling gemaakt in de berg. En er zijn van die punten dan dat een bergpad heel gevaarlijk is. Zo gevaarlijk soms, dat er een hek langs staat. En dan kom je niet te dichtbij, want daaronder is een diepe afgrond. Eigenlijk is dit eerste gedeelte van antwoord 99 zo'n hek boven een afgrond. Niet doen, zegt antwoord 99. Wat niet doen? En waarom niet doen? Waarom niet? Daar is een afgrond achter. Wie over dit hek gaat, die valt in die grote zon. Daarover torent de Heere verschrikkelijk. Niet doen, wat dan niet doen? Vier dingen. Niet alleen met vloeken, met valse eed. Niet onnodig zweren. Of met ons stilzwijgen en toezien. Die verschrikkelijke zonden doen. En over dat derde, die valse eed, daarover gaat de volgende zondag. Nu dan vooral over die eerste dingen. Vloeken, niet lasteren, stilzwijgen en toezien. Vooral dat vloeken. Wat is vloeken? Dat is de naam van de Heere oneerbiedig en onheilig gebruiken. En je kunt het zomaar om je heen horen. Pas stond het nog in de krant. In een middagprogramma op de radio. Openlijk de naam van de Heere misbruikt, gevloekt en gelasterd. Schrikt u nog? Doet het jou pijn wanneer je een vloek hoort? Dat is een vloek, die allerergste vloek. Dat is eigenlijk een gebed. Een gebed om het oordeel. Om die afgrond. Doet dat nog pijn? Of treedt er gewenning op? Of zeggen we, nee, die vloek, dat vind ik wel heel erg, maar nou ja, die ander, iedereen doet het toch? Een afkorting van de heilige naam, we noemen dat een bastardvloek, dat is toch geen echte vloek? De Heere zegt, het gaat wel over mijn naam. Die wordt daar verdraaid. En ijdelijk en leeg gebruikt. Dat is niet tot mijn eer. Doet het ons pijn wanneer we dat horen of gebruiken we ze zelf? Let op uw woorden. De Heer zegt, niet doen, pas op. Dat gaat niet goed, dat gaat tegen mijn heiligheid in. En u krijgt een verkeerd beeld over wie ik ben. Daar doet u uzelf tekort in. Daar toorn ik over. Of vloeken in een andere taal. Kan dat? Ja. In het Engels. Op je smartphone. De DVD. En wat doe je dan? Ja, je weet niet wanneer die komt. Schrik je? Zet je het geluid even uit wanneer die toch komt? Of denk je, nee, dat is niet goed als ik daarnaar kijk? Of denk je, het is maar Engels? Zou de Heer ook zo denken? Zou een vloek in het Engels, en dat bedoel ik eerbiedig, een vloek in het Chinees, zou dat minder erg zijn? Het gaat om diezelfde God. Om zijn heiligheid. En de Heer zegt, daar toorn ik over. En het komt heel nauw. Gods geboden komen heel nauw. Ze zijn tot heil van ons en tot eer van zijn heiligheid. En juist dit gebod over het allerheiligste. Over de Heer zelf. En de Heer houdt ons verantwoordelijk voor wat we in onze hand hebben, daarop zien en daarop horen. Op dat scherm voor ons. Daar zijn we echt zelf verantwoordelijk voor. Niet doen. Of ben jij liever op zoek naar de grens? Dat is gevaarlijk. Daarachter is een afgrond. Stilzwijgen. Onheilig gebruik. Lasteren of misbruiken. Lasteren of misbruiken. Lasteren zit dicht bij vloeken en misbruiken. Ach, dat doen mensen buiten de kerk, ja? Ijdel gebruik, dat is ook leeg gebruik. Dat is een ondoordacht woord. Een leeg, een gedachteloos gebed. Raakt ook opvoeders, raakt ook ambtsdragers. O Heer, onrein van lippen. Jesaja 6. Wat hebben wij nodig aangeraakt te worden? Werkelijk aangeraakt. Met die kool van dat brandaltaar. Van Gods verzoening. Stilzwijgen en toezien. Stilzwijgen, dan hoor je iemand wel spreken. Een verschrikkelijk woord dat je pijn doet. Dat hoop ik tenminste nog wel, dat het je raakt. En toch maar niet wat zeggen. Stilzwijgen is doodzwijgen. Wat doodzwijgen? De eer van de Heer doodzwijgen. Dat is heel erg. Dan klinkt een lastering, een misbruik of een vloek van Gods heilige naam. En wij kijken alleen maar toe. Dan zou de overheid wel wat aan moeten doen, vindt u niet? Het is wel jammer dat op zoveel plaatsen de vloek verboden uit de wet zijn weggehaald. En het is waar, de overheid is niet neutraal. En zo'n besluit om een vloekverbod op te heffen, kiest de overheid. En jij dan? En u dan? Als u besluit om toch maar niets te zeggen, dan kiest u, dan kies jij. Niet neutraal. Voor of tegen mij? Dat vraagt de Heer. En dan weet ik ook dat het niet altijd makkelijk is. En we lezen ook in vraag en antwoord 100 zoveel mogelijk. Zoveel als hun mogelijk is. Als je als meisje alleen in de avond terugreist in de metro, dan kun je ook niet alles zeggen, dat begrijp ik ook wel. Dat is gevaarlijk. Maar de vraag is wel, om wie gaat het nu? Als u dan niets zegt, als jij niets zegt, om wie zwijg je? Spreuken zegt geen parelen voor de zwijnen werpen. De Bijbel zegt ook, kom op voor de eer van Gods heilige naam, hier in de derde gebod. Om wie gaat het u? Gaat het om de heiligheid van die naam? Wanneer u zwijgt, Dan kunnen er situaties zijn dat het beter is te zwijgen dan te spreken. Vanuit de heiligheid van die naam gezien, als het daarom gaat. Maar gaat het niet zo vaak ook om onszelf, om de lieve vrede, om hoe mensen over ons denken en ons er zelf niet voor over hebben? En dan besef ik ook dit wel. Dat het als dominee makkelijker spreken is dan wanneer je in een seculiere omgeving werkt. Of op school gaat. Dat kan heel moeilijk zijn. Ik weet vanuit de tijd dat ik nog een kantoorbaan had hoe zwaar dat was. En dan kom je ook altijd met schuld uit, met tekort. Maar toch, als er dan gelegenheid was en je toch de vrijmoedigheid kreeg om wat te zeggen. Dan geeft de Heer echt rust op, echt vrede op. Om wie doet hij het zwijgen? Om wie doet hij het te spreken? Dat ook. Niet uit de hoogte, maar als een zondaar bij de zondaar. Om de liefde voor Gods heilige naam. Het doet me zo'n pijn als je dit zegt, als u dit zegt. En in alles komen we eruit als zondaar. Hebben we verzoening nodig. Die kool van dat altaar laten we eerst samen zingen. 138, het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. 138, vers 1. Gebruik van Gods heilige naam. Wat de Heere eist. Wat een verkeerd gebruik is. En nu in de derde plaats ook wat een goed gebruik is. Dat is wel wonderlijk. Er is een pad. Met ook een touw, een hek soms. Waar de afgrond heel dichtbij is. Maar ook een richtingwijzer. Waarin de Heere wijst, zo, die weg wil ik dat u gaat. Welke dan? in het kort, 99b. Dat wij de heilige naam Gods, voelt u? Heilig. Weegt het u? Gods heilige naam. Anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken. Opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen. En in al onze woorden en werken geprezen worden. We mogen toch die heilige naam, die zo heilig is, op onze lippen nemen. Dat mag. En de Heere geeft er een richtingwijzer bij. Ik wil dat het zo, op deze manier gebeurt. In het kort, dat wij die naam gebruiken. Die verheven naam. Met vrezen en eerbied. Bij vrees klinkt het woord van vrezen, van angst, door ons woord vrezen. Maar dat is hier niet bedoeld. Hier is een vrezen bedoeld van diep ontzag. Van diepe eerbied. Van diepe afhankelijkheid. Van het erkennen, van het belijden daarvan. Hoe begint dat volmaakte gebed met het gebed om het heiligen van Gods naam? In het erkennen van wie wij zijn, heel eerbiedig, ootmoedig, vrezen. De Bijbel spreekt daar zo nabij over in dat woord kinderlijke vrezen. Dat is wel een wonder. Als je als een kind mag spreken tot de Heere, als zijn kind. Hoe kan dat alleen? Door een wonder van genade. Doordat de Heere begint. Ons hart opent dat gesloten is. De wet gebruikt in de hand van Christus. Onze onreinheid, onze onheiligheid toont. Dan komt er wel diep ontzag, maar ook liefde. Liefde voor de goedheid van de Heere. Dat Hij nog leven geeft, waar ik alles verontreinig. Als die voetstappen in de sneeuw, alles verknoei, alles verzondig, alles verpruts. Een diep verdriet. En de Heere dan nodig hebben. En de Heere mis, Heere, hoe moet het nu? Kinderlijke vrees. Een kind, heel eerbiedig, met diep ontzag voor de Heere. En toch die naam mogen aanroepen en mogen gebruiken. Dat is onbevattelijk. Als de Heer ons werkelijk laat zien wie we zijn. Dat ik nog bidden mag. Dat ik de naam van de Heer in mijn gebed gebruiken mag. Hoe dan? Begrijpt u wel? Met vrezen, kinderlijke vrezen. Oh, maar ik durf mijzelf geen kind te noemen van de Heer. Maar bidden mag. Het mag, het staat hier. Met eerbied. Met diepe eerbied. En anders niet. Dat ook. Luister maar. De heilige naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken. En als die heiligheid van de Heere werkelijk weegt, dan willen we niet anders. En dan begrijpen we ook waarom dat hier staat anders niet. Omdat ik, Heere, anders uw naam ontheilig. Omdat ik anders verkeerde, lege, ijdele woorden en gedachten over u gebruik. En dat is heel erg. Dat zijn leugens. Dan loop ik in de valstrik van de leugens, dan bedrieg ik mezelf. Omdat ik u zo aantast in uw eer, in uw hoge majesteit. Dat doet me zo'n pijn, Heer. Met eerbied en vrees vraagt een nabij leven. Misschien kunt u het geen naam geven. Misschien vindt u dat wel heel moeilijk. Uzelf een naam te geven voor de Heer. dan is het wonder des te groter ook vanavond dat de Heer zegt, mag toch bidden tot mij. Hoe dan? Niet anders dan met eerbied en vrezen op dat. Dat is een doel. De Heer heeft daar een doel mee, wel dan. De catechismus zegt drie dingen. Dat Hij die in de hemel woont, van ons, wij vanavond hier, recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Recht beleiden. Beleiden is opkomen voor, uitkomen voor. En als het gaat om deze naam, dan gaat het om een belijdenis die wij meedragen. Als een vaandel, als een vlag. Voor in de kerk. Dit jaar, ik geloof dat zij dit jaar ook alweer zijn, jonge mensen die zich voorbereiden op dat belijden van zijn naam hiervoor in de kerk. Dat is altijd weer ontroerend voor ouders, grootouders, familie en voor de gemeente. In een moeilijke tijd en toch die hartelijke begeerte. Zijn naam hoog houden. Omdat die naam dat zo waard is. Niet alleen hier in de kerk. Dat is een wonder. Dat is ook een voorrecht als je het mag doen. Als je niet anders wilt dan die keuze van Rut. Uw God is mijn God. Bij die God wil ik horen, bij die heilige God. En dat is in de kerk belijden en ook erbuiten. Dat mag ook. Ik zeg niet eens dat het moet. Ik zeg dat het mag. Weet u waarom ik dat zo zeg? Omdat ik geloof dat dat uw en jouw hartelijke wens is. Wanneer die kinderlijke vrezen, die eerbied in uw leven is. Om die naam hoog, zeer hoog te belijden, te gebruiken. Iedereen mag het zien waarom, omdat die naam dat zo waard is. Iedereen mag het zien waarom, omdat je het gunt aan heel Barendrecht. Om die naam te kennen. Die naam is het zo waard. Die dienst is zo goed, er is geen betere dienst. Ook komt er alles tegenin. Oprecht, recht. Heren, kijkt u in mijn hart, mijn leven, wat is daar nu waarheid in? Hoe kan ik recht, hoe kan ik oprecht die naam belijden? En de Heere vraagt vanavond, bij wie wilt u dan horen? Een hartelijke, een onberouwelijke keus. Rut of Orpa. De God van Israël of de afgoden van Moab. Eén van twee, er zit niets tussen. Die naam hoog verheffen, eren, gebruiken, belijden. Recht, o Heere, dan is je belijdenis een gebed, zegt onze catechismus ook. Recht aanroepen. Dat is bidden. Aanroepen. Dat is roepen. Aanroepen, dat is roepen tot iemand, iemand bij zijn naam. En het kan maar heel kort zijn. Ik vind bidden zo moeilijk, zei een tijdje geleden een vrouw tegen me. Ik vroeg, bidt u wel eens, Heere, help me? Ja, zei ze. Dat is bidden, dat is roepen. Aanroepen, Heere, help. Ik kom om. Die last van uw wet, die drukt zo op me. Er zijn zoveel vijanden om mij heen, er is zoveel tegenstand. De wereld is zo moeilijk en ik sta zo open voor de wereld. Heere, help me. Heere, verlos me. En dan maar roepen, roepen tot de Heere. Zuchten. Romeinen 8. Als die geest met onuitsprekelijke zuchtingen de bidder te hulp komt. Weet u wat er dan gebeurt? Dan krijgen we de Heere zo nodig. Dan kunnen we hem niet missen. Dan kunnen we zijn komst niet missen. Dan komt er plaats voor wie O voor hem die de wet gebruikt in zijn hand. In zijn profetische werk, Christus Jezus. Die uitdrijft tot het aanroepen van die, ja, die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Dan valt er licht op deze middelaar Gods en der mens. Hem heb ik nodig. Wie is hij? Kan ik hem kennen? Roepen tot de Heer in de benauwdheid die ze hadden. Deze ellendige riep, Psalm 34, riep tot de Heer. En de Heer verlost hem uit al zijn benauwdheid. Hoe? Door te horen, door te verhoren. Hij neigde zijn oor, hij boog zijn oor. Hij maakte zich bekend. Hoe dan? In die naam van die hemelse hogepriester, zittend aan de rechterhand van zijn vader. En hij hoort alle gebeden, hij hoort ze allemaal. En hij verhoort de gebeden van de zijnen, soms anders dan ze verwachten. Anders en later, of op een ander moment, verrassend. Hij hoort alle gebed. En hij vraagt om hem recht aan te roepen. Als een verbroken hart, een zondaar die niets heeft in zichzelf. Een schuldige en een verlorene. En hij roept ons vanavond toe om dat te doen, hem aan te roepen. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Ik ben God. Ik alleen. Ik maak mij bekend, niemand meer. En dan wordt het ook ons hartelijke verlangen dat hij eer ontvangt. In woorden en werken, in zwijgen en ook in wat wij doen. We moeten eindigen. Dit derde gebod, dat predikt ons dat we buiten het paradijs zijn schuldig tegenover de God die zo heilig is. En dat is genade dat de Heer ons dat leert, dat ons dat spiegelt, die spiegel ons voorhoudt. Ik hoop dat zijn woord ons gebed is, dat zijn woord doel treft. Ga je anders de kerk uit dan je erin bent gekomen? Heb je hem nodig? Dan bid je om de eer van zijn naam. En daarmee gaan we eindigen. Die eerste bede. Dan zeg je, Heere, ik kan het niet. Dat u het zelf maar doen wat. Uw naam worden geheiligd. Amen. Heere, wil zo zelf de eer van uw naam hoog houden. Want wij kunnen dat niet. Wij zijn eerovers en zelfbedoelers. Het allerheiligste, als wij dat zelfs maar aanraken met onze lippen, dan wordt het zo aangevallen, ontheiligd. Wilt u dan zelf uw naam heiligen, onze levens heiligen, zoals u dat alleen maar kunt? Maak ons verloren zondaren voor u, de heilige God. Wil spreken, Heere, van boven dat verzoendeksel. Tot verloren mensenkinderen aanraken met een kool van dat altaar, dat brandaltaar. Vergeef het zondig in spreken en luisteren. Wil dan zelf zorgen voor de eer en de heiligheid van uw naam, wij bidden u dat. In de vergeving van zonden, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 10, uit de tien geboden en daarvan het eerste en het vierde vers, de berijmde tien geboden. Mijn ziel herdenk met heilig beven. En ook het vierde vers. Misbruik geenszins de naam des Heren. Ontvang de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.